Ja, vanmorgen is de preektitel: Bewaak je hart boven alles. Bewaak je hart boven alles. Ik weet niet of het al lukt om de beamer. Ja, bescherm je hart boven alles. Bewaken is hetzelfde woord als beschermen. En op de volgende sheet zul je zien dat we allemaal soms iets moeten bewaken. Denken jullie dat dit hondje een goede beschermer is, een goede bewaker? Of die linksonder misschien. Daar word je toch ook bang van? Dit hondje moet iets heel belangrijks bewaken. En als we er naar kijken, dan denken we van, nou, zal dat nou wel lukken? En ik denk als je als inbreker hier over het hek klimt, dat je dan heel gerustgesteld bent dat je niks kan gebeuren met zo'n hondje. Totdat misschien de vader om de hoek komt rennen met zulke tanden en je rechtsomkeert maakt. En dit plaatje vond ik eigenlijk wel heel mooi passen hoe dit ook iets kan zeggen over als God ons de opdracht geeft om ons hart te bewaken boven alles. Boven alles. Zo'n grote opdracht. Ik ben erachter gekomen dat het mij niet lukt om mijn hart te bewaken. Omdat alle vervuiling, die is onzichtbaar. Die heb ik niet door. En het is, ons hart is argelistig. Het vult zich met allemaal dingen die we niet willen. Maar het is gedaan voor we het weten. Dus dat bewaken, dat kan ik niet in mijn vlees. Het lukt mij niet alleen. Dus ik voel mij eigenlijk als dit hondje. Dus vandaar dat ik het een mooie treffend beeld vond. Het lukt ons niet alleen om ons hart te bewaken. We hebben God daarbij nodig. En deze tekst komt uit Spreuken 4 vers 23. Van alles waarover je waakt. Van alles waarover je waakt. Waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Dus dit geeft meteen de reden waarom we ons hart moeten bewaken over alles. Het is de bron van ons leven. Het is de bron van ons leven. Het hart is, kort gezegd, het centrum vanuit waar ons doen en laten uit voortkomen. Dus het hart bepaalt onze verlangens, onze passies, onze gedachten, onze gevoelens. De keuzes en onze wil, die komt ook voort uit ons hart. Dus het hart is het centrum van waaruit je doen en laten voortvloeit. Dus in die zin de bron van jouw leven, de bron van waaruit je doen en laten en je keuzes en je beslissingen uit voorkomen. Jezus legt het ook uit in Matthäus 15, vers 18 tot en met 19. Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en lasteringen. Dus je ziet dat al deze gedragingen de bron, de wortel hebben in het hart. En daarom moeten we dat hart boven alles bewaken. We moeten ons hart ook boven alles bewaken, omdat geloof in wat dan ook of in wie dan ook is een zaak van ons hart. Geloof is een zaak van ons hart. Dus als ons hart vervuild wordt, kan het betekenen dat we ons geloof minder sterk wordt en we het uiteindelijk afleggen. Met je hart maak je de keuze wie de bron van jouw leven is. En de enige goede keuze is de keuze voor Jezus, die het leven zelf is. In Romeinen 10 staat er ook: als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw mond belijdt dat Jezus Heer is en uw hart gelooft. Wie heeft het wel eens door dat soms dat we evangelisatie te makkelijk zien? Van we spreken mensen en we zeggen, en die vragen zich af: oké, wat moet ik doen? En dan zeggen van: oh, bid mij maar na. Dus ze belijden het met hun mond. Maar in hun hart is er nog niet per se verandering. Dat kunnen wij niet zien natuurlijk. Maar daar moeten we ons echt van dat realiseren. Dat het niet alleen een zin is van dat je zegt: ik geloof. Of dat je naar de kerk gaat, dat je dan gered bent. Nee, je moet het met je mond belijden. Dus je moet er veel over spreken, getuigen. Maar het gaat vooral om die zaak van je hart. Met je hart geloof je. Waarom moeten we nog meer ons hart bewaken? Omdat we vanmorgen zullen zien dat de conditie van jouw hart bepaalt in hoeverre Gods bovennatuurlijke leven in en door jouw leven zichtbaar wordt. De conditie van jouw hart bepaalt in hoeverre Gods bovennatuurlijke leven in jouw leven zichtbaar wordt en door jou zichtbaar wordt. De kwaliteit van jouw hart heeft dus een grote invloed in hoeverre het woord van God kan uitwerken in je leven en in je roeping. En het volgende model laat het goed zien. En dit noemen ze in de psychologie het ijsbergmodel. Wie heeft er wel eens van gehoord? Ja, eigenlijk heeft de psychologie dit uit de Bijbel, of de Bijbel was eerder, dus ik weet niet of ze het echt op de Bijbel hebben gebaseerd. Maar als ze de Bijbel hadden gelezen, want die was er eerder dan de psychologie, dan hadden ze dit model kunnen zien als Jezus dat zegt, dat ons gedrag voortkomt uit ons hart. Want dit is een ijsbergmodel en waarom heet het zo? Een ijsberg, dan zie je alleen maar de top, toch? Als je aan het varen bent, dan zie je de top. Maar de top is maar 10% van de hele ijsberg of 20%. Dat is maar een klein deel. Maar je denkt dat dat de ijsberg is. Maar onder de ijsberg zit eigenlijk alles. Zit de wortel van die ijsberg. Zit 80% van de ijsberg zit onder het water, wat je niet ziet. En zo is het ook met gedrag. Gedrag is wat we zien. Dus we kunnen elkaar hier aanspreken op gedrag. Maar de wortel van het gedrag is onzichtbaar. En we moeten altijd teruggaan van wat is de wortel van het gedrag. He, bijvoorbeeld als je worstelt met een verslaving, dan is het stomste wat je kan doen, is ik mag het niet meer doen. Ik mag het niet meer doen. Ik moet het niet meer doen. Ik moet het niet meer doen. Want dan wil je je gedrag veranderen. Dus dan ben je eigenlijk alleen maar boven het water bezig. Je bent boven in je gedrag probeer je te veranderen. Maar je moet de wortel zien te vinden. De wortel zit in jouw hart. En daar zitten jouw overtuigingen. In jouw hart zitten jouw overtuigingen. En wat je daadwerkelijk gelooft. Het mooie is dat geloof wordt in de Bijbel ook gedefinieerd in Hebreeën 11 als overtuiging. Geloof is hetzelfde als overtuiging van de dingen die we niet zien. En uit ons hart komen onze gedachten en gevoelens voort. Dus wat denk je, wat voel je, komt voort uit ons hart. Dus als je worstelt met neerslachtigheid of met depressie, dan is dat bevrijding. Maar het heeft te maken met dat die bevrijding dan plaatsvindt in je hart. Hij bevrijdt je niet in je emoties. Nee, de wortel van die bevrijding zit in jouw hart. En God is bij machte omdat hij woont in ons hart. Door de Heilige Geest woont hij in ons hart. Is hij bij machte om dat hart te besnijden, zodat je niet meer die depressie ervaart en niet meer die neerslachtigheid ervaart. Want als zonen en dochters van God mogen we daar vrij van leven. Nog een voorbeeld om dit model uit te leggen. Stel dat er in jouw jeugd iets is gebeurd, of een paar jaar terug, of 10 jaar terug, waardoor angst voor afwijzing zich diep heeft geworteld in je hart. Bijvoorbeeld, je hebt meerdere relaties gehad en die zijn stuk voor stuk uitgegaan. Of je ouders hebben afstand van jou genomen. En daardoor is er in het onzichtbare, in je hart, zijn er overtuigingen gekomen. Bijvoorbeeld een overtuiging van ik wil nooit meer worden afgewezen. Want het doet zoveel pijn natuurlijk als mensen om te worden afgewezen. Dus dan wordt het zich onzichtbaar. Dit zijn allemaal onbewuste processen. Een overtuiging in je hart. Ik wil niet meer worden afgewezen. En dat uit zich in gedrag dat je de wil van mensen gaat doen. Dat uit zich in het gedrag dat je de wil van mensen gaat doen. Want je wil niet meer worden afgewezen. Dus als mensen dan jou vragen iets te doen. En hij vraagt en zij vraagt, 1000 mensen vragen je en je zegt overal ja op. Want je wil niet ja afgewezen worden. Je bent bang voor conflict, je wil mensen behagen in plaats van de wil van God te doen. Natuurlijk is het niet per se verkeerd om mensen te behagen als het maar voortkomt uit iets wat God jou zegt te doen. Maar ook dat hart is gemaakt om dagelijks intimiteit met God te hebben. De liefde van God is uitgestort in ons hart. De Heilige Geest woont in ons hart. Maar als wij niet dagelijks die intimiteit met God hebben, waarin we hem dagelijks horen spreken, en dat die liefde in ons hart als het ware weer geactiveerd wordt, dan zullen we die dag heel anders ingaan dan als we wel tijd voor God hebben genomen. Omdat die hele dag zullen we dan geactiveerd zijn door de liefde van God. Men kan niet leven van brood alleen, zegt Matthäus 4 vers 4. Men kan niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uitgaat uit de mond van God. Wie heeft er elke dag brood of voedsel nodig? Ja, Jezus zegt dus eigenlijk, je hebt elke dag een woord uit de mond van God nodig. Dat gaat nog veel dieper dan een woord in de Bijbel. Een woord uit de mond. Dus dat betekent dat God elke dag heel persoonlijk tot jou wil spreken. Natuurlijk doet hij dat via de Bijbel in de eerste plek. Maar het komt uit de mond van God. Het is een vers woord voor jou. Maar als we niet de tijd nemen om daar die ontmoeting te hebben in ons hart, dan ziet die dag er veel minder goed uit dan als we dat wel hebben gedaan. Ook een ander voorbeeld is, je maakt je zorgen. Dat is gedrag. Je maakt je zorgen, dat is gedrag. Terwijl je weet dat de waarheid is dat God zegt, ik zal voor je zorgen. Toch? Wie kent Petrus 1 vers 5 is het geloof ik. Van maak je geen zorgen, want God of ik zorg voor jou. Psalm 55 staat hetzelfde. Maak je geen zorgen, want ik zorg voor jou. Of werp je zorgen op mij en ik zal voor je zorgen. Dus we weten het, we zouden het weten. Alleen het is verstandskennis gebleven. Dus het is niet doorgedrongen tot in ons hart. Want als die waarheid is doorgedrongen in ons hart, van dat God voor je zorgt, dan maak je je geen zorgen meer. En Jezus zegt op een gegeven moment ook, maak je geen zorgen. Dus dan moet het mogelijk zijn. Anders zou het gemeen zijn toch, dat Jezus jou een opdracht geeft die onmogelijk is te houden. Als Jezus zegt, maak je geen zorgen, dan is het mogelijk. Maar daarvoor is het nodig dat we de belofte uit het woord weten, van God zorgt voor ons. En we gaan vanmorgen hebben van hoe kan die belofte, die waarheid, in ons hart komen. Dat is de miljoen dollar vraag natuurlijk. Hoe kan dat in ons hart komen? En Jezus onthult dit mysterie, dit geheimenis van hoe kan die waarheid die ons vrijmaakt in ons hart komen, zodat we daaruit kunnen gaan leven. En Jezus vertelt dit geheim in de gelijkenis van de zaaier. En vanmorgen gaan we alleen naar de eerste grond kijken. Maar daar lezen we in Markus 4, vers 1 tot en met 13 het volgende. En hij, en dat is Jezus, begon weer onderwijs te geven bij de zee. En er verzamelde zich een grote menigte bij hem, zodat hij in een schip ging zitten, op zee. En heel de menigte was op het land aan de zee. Hebben we wel eens afgevraagd waarom dat zo is? Er was een grote menigte en Jezus ging in een schip zitten. Was dat omdat er dan meer ruimte was op het land? Dat dacht ik altijd. Van hij gaat in het schip, zodat er op de voorste rij van het strand, dan kunnen ook nog mensen zitten. Het strand bij Tiberias. Maar dit is dat Jezus heeft natuurlijk de natuur gemaakt. Het water werkt als een spiegel, een geluidsspiegel, een versterker. Wie is er wel eens op het water geweest met een bootje, dat je zo'n gesprek kon horen van mensen die heel veel verder waren? Wie heeft het wel eens gehad? Ja. Dat is toch mooi dat God die heeft de natuur gemaakt. En Jezus denkt van ik heb het zo gemaakt als versterker. Ik heb nog niet de instrumenten die Dennis hier heeft aangeschaft. Hè, met de luidspreker. Maar hij is de maker van de hele natuur. Dus hij maakt gebruik van de natuur die hij gemaakt heeft om zijn stem te versterken. En dan gaat het verder in vers 2. En hij onderwees hen veel dingen door gelijkenissen. En zei in zijn onderricht tegen hen. Luister, zie, een zaai ging erop uit om te zaaien. En dat gebeurde bij het zaaien, dat het ene deel van het zaad langs de weg viel en de vogels in de lucht kwamen en aten het op. En een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel in de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het kwam op en groeide en het ene droeg 30 en het andere 60 en het andere 100-voudig. En hij zei tegen hen, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En toen hij alleen was, vroegen zij die om hem heen waren met de 12 hem naar de gelijkenis. En hij zei tegen hen, het is u gegeven het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen. Maar tot degene die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen. Opdat zij ziende zien en niet doorzien. En horende horen en niet begrijpen. Opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonde hun vergeven worden. En hij zei tegen hen, begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan? En Jezus legt dan de eerste grondsoort al uit in Markus 4 vers 14. De zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is, in wie het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, en Matthäus 13 voegt er aan toe, als iemand het woord van het koninkrijk hoort en niet begrijpt, dan komt de Satan meteen en neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En Lucas 8 voegt dan toe, opdat zij niet geloven en zalig worden. Nou, waar gaat deze gelijkenis eigenlijk echt over? Ik dacht altijd dat deze gelijkenis ging over evangelisatie. U heeft het ook wel eens gehoord. Van jij zaait het woord van God en degene die in Jezus gaan geloven, die nemen het op. En die gaan daardoor in Jezus geloven. Wie heeft het ook wel eens gehoord? Dat dit de gelijkenis is voor evangelisatie. Maar hier zien we, het is u gegeven, het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen. Dus hier staat niet het geheimenis van het evangelie van Jezus. Hier staat het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen. Daar zit een verschil in. Het zaad is het evangelie en er zijn vier reacties daarop. Maar redding is slechts de deur tot het koninkrijk. Wie is de deur? Waarom heet hij de deur? Hij is de deur om het koninkrijk binnen te gaan, om de Vader te ontmoeten. Hij is de weg naar de Vader. Maar hij is de deur. Dan pas kom je het koninkrijk binnen. En binnen het koninkrijk is heleboel te ontdekken. Wij leven in het koninkrijk der Nederlanden. Als je burger wordt, ik heb Afrikaanse zendelingen, sommigen kwamen erachter dat ze Nederlandse voorouders hadden en die hebben een Nederlands paspoort kunnen aanvragen, waardoor ze ook toegang kregen tot het koninkrijk der Nederlanden. En het koninkrijk der Nederlanden zorgt veel beter voor haar burgers dan het koninkrijk van Zuid-Afrika. En zo ook dus het koninkrijk van God. Deze gelijkenis gaat over het koninkrijk van God. Niet over evangelisatie. Tuurlijk gaat het daar ook wel over. Maar dat is slechts het begin. Dat is de deur om het koninkrijk binnen te gaan. Dus er zitten een heleboel dingen die we kunnen ontdekken in deze gelijkenis. Omdat het gaat over het veelomvattende koninkrijk van God. Je ziet het ook bijvoorbeeld dat het niet alleen over redding gaat. Omdat er bij de goede grond staat dat het 30, 60, 100-voudig vrucht draagt. En je kan niet voor 30% gered zijn, toch? Of 60% gered zijn. Dus we zien hieruit, het gaat om iets veel breder dan redding. Ten eerste gaat het, deze gelijkenis, over de geheime werking van het koninkrijk. Wie houdt er van geheimen? Hebben jullie ontdekt dat tegenwoordig Netflix en al die streamingsdiensten zoveel mystery series aanbieden? De wereld heeft ontdekt dat de mens gemaakt is om mysteries, om zich te buigen over mysteries. God heeft ons zo gemaakt. En de definitie van een mystery is een geheim dat bedoeld is om onthuld te worden. Jezus had vanaf de grondlegging geheimen die hij ging onthullen. Na verloop van tijd. Dus deze gelijkenis gaat ten eerste over de geheime onzichtbare werking van het hele koninkrijk. Van het hele koninkrijk. En het koninkrijk van God, dat is het gebied of de invloedssfeer waar God heerschappij heeft. Waar zijn wil gedaan wordt. Waar volheid van vreugde is. Waar vrede is. Waar zelfopofferende liefde is. Waar geen pijn is. Waar geen verdriet is. Dat is de sfeer van het koninkrijk. De gelijkenis gaat over het geheim om het koninkrijk binnen te komen en in die zin zalig te worden. Zalig, dat is zo'n woord wat volgens mij ook de paus altijd gebruikte, met zalig Pasen. Zalig, en het is een oud-Nederlands woord en we weten bijna niet meer wat het betekent, maar in heel veel gelijkenis of heel veel vertaling wordt het vertaald met redding. Maar dit woord is veel omvattender. In Marcus 4 vers 15 staat er, Satan neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was, opdat zij niet geloven en zalig worden. Satan wil niet dat jij zalig wordt. En dat is natuurlijk in de eerste plaats redding, want dat is de deur om het koninkrijk binnen te gaan. Maar zalig in het Grieks is het containerbegrip sozo. En je moet hem thuis maar eens opzoeken. Maar het betekent niet alleen redding. Het betekent ook genezing. Het betekent bevrijding. Het betekent waarlijk vrij worden in die zin. Het betekent dus wel gelukzalig. In de oude Statenvertaling wel gelukzalig. Dat overstijgt geluk. En het is echt de volheid van leven binnengaan. Sozo is een prachtig woord dat veel meer in zich heeft dan alleen redding. Ook genezing, bevrijding. Dus als jij hier zit en je hebt ergens last van in je lichaam of in je emoties of in je hoofd, mentaal ziek, met neerslachtigheid, depressie of verslavingen. Dit woord sozo, dat is jouw vrijheid. Dat is jouw genezing. Dat is jouw redding. En deze gelijkenis gaat over het geheim hoe jij gered kan worden, hoe jij bevrijd kan worden, hoe jij zalig kan worden. En de boze wil het niet. Daarom steelt hij datgene, daarom steelt hij één element in het proces voor jou om zalig te worden, en dat is het woord van God. Maar we zullen zien dat het woord van God niet het enige element is, ook de grond van ons hart natuurlijk. Als je tot geloof komt, krijg je een nieuwe geest. We hebben al meer studies gehoord dat we bestaan uit, volgens 1 Thessalonicenzen 5, uit geest, ziel en lichaam. Lichaam is wat je ziet. De ziel zijn je emoties, dat is je verstand, dat is je wil. En je geest is de diepste kern van waar God komt wonen als jij tot geloof komt. En dat is degene, als er staat, hier wordt een nieuwe schepping, dan is dat niet je lichaam. Want toen ik tot geloof kwam, had ik niet opeens spierballen. Dus mijn lichaam bleef helaas nog hetzelfde in die zin. Dus mijn lichaam werd niet die nieuwe schepping. Wat is dan die nieuwe schepping geworden? Mijn emoties waren ook nog niet veranderd. Maar mijn geest, die was veranderd. En deze gelijkenis vertelt het geheim van nu jouw geest veranderd is, hoe ook jouw ziel in jouw lichaam veranderd kan worden. En dat heeft te maken met het krachtige werk van het woord van God, die wel of niet opgenomen wordt in ons hart. Dat zijn de cruciale rollen. Maar deze gelijkenis gaat ook over het geheim, over hoe je vrucht kan dragen voor God. 30, 60, 100-voudig. Een andere zondag gaan we het hebben over waarom nou kan dat de ene maar 30 vrucht draagt en de ander 100. Maar daar geheim, dat is ook een geheimnis. Maar 100-voudig vrucht dragen is als het ware leven zoals Jezus. Dat je wandelt in je roeping. Dat je kan zeggen op het einde van je leven, het is volbracht. Wat bedoelde Jezus daarmee? In Johannes 17 zegt hij tegen God, het werk dat u mij gegeven heeft te doen, dat heb ik gedaan. Dat is wandelen in de volheid van jouw roeping. Waarvoor ieder van ons heeft een roeping, heeft een bestemming. Je bent gemaakt met een bestemming die je alleen maar kan halen als God in en door jou heen kan werken. En 100-voudig vrucht dragen is dat jij slaagt in die bestemming, dat je wandelt in je roeping. En daar gaat deze gelijkenis ook over. Dus dit is een heel groot geheim. En daarom zegt Jezus ook, dit is eigenlijk de belangrijkste gelijkenis, zegt Jezus. Als je deze niet snapt, dan snap je de rest van het koninkrijk ook niet, de werking van het koninkrijk. Dit bevat de kernachtige werking, het geheim van de onzichtbare werking van het koninkrijk van God. Vrucht is ook het bewijs natuurlijk van intimiteit met God en Jezus. Zonder intimiteit geen vrucht. Dus dit hele proces kan niet zonder intimiteit. Dit lukt niet zonder dagelijkse intimiteit. Als jij denkt, ik heb het zo druk, ik ga wel alleen op zondag naar de kerk, dan lukt het niet, dan werkt het niet. Je bent gemaakt om dagelijks intimiteit met God en met Jezus te hebben, en dat het woord van God, wat hij tot jou spreekt, tot diep in jouw hart kan doordringen, en dat er vervolgens vanuit je hart vrucht mag dragen. Er zijn cruciale componenten in dit hele proces. Natuurlijk is daar de zaaier. Wie is de zaaier? Jezus of God? Of degene die Bijbelstudie geeft? Of op dit moment ben ik woorden aan het zaaien, maar eigenlijk is het God die door mij heen het woord, zijn eigen woord, zijn eigen zaad zaait. Dus de zaaier is ieder die het woord van God spreekt. Jij kan ook gebruikt worden als zaaier op je werk, thuis, bij je vrienden. Dan zijn er vogels. Wie zijn de vogels? In dit geval?
Zaad stelen, toch?
Ze stelen het zaad. Ja, we hebben net gelezen, Satan komt als je het woord hoort en niet begrijpt, dan komt hij om het woord te stelen. Dus de vogel, dat is de boze, die niet wil dat jij zalig wordt. De boze wil niet dat jij bevrijd wordt. De boze wil niet dat je genezen wordt. De boze wil dat je in depressie blijft. Dat je angstig blijft. Dat je niet vrijmoedig wordt. Daarom komt hij om het woord te stelen. Het zaad, wat is het zaad? Het woord van God. Het krachtige woord van God. Het woord van God is levend en krachtig en sterker dan enig tweesnijdend zwaard. Hebreeën 4 vers 12. De grond, wat is de grond? Ja, ons hart. Ik dacht vroeger dat deze gelijkenis ging over vier verschillende personen. En maar eentje nam het aan. Maar als je goed leest, dit gaat over vier hartcondities die alle vier tegelijkertijd in je hart voor kunnen komen. Dus denk niet, oh, ik hoef niet meer te luisteren naar deze gelijkenis, want ik ben de goede grond, want ik heb Jezus aangenomen. Zo heb ik heel lang gedacht. En miste ik dus totaal wat God wilde zeggen. Nee, dit zijn vier condities die alle vier tegelijkertijd in je hart kunnen voorkomen. En daarom moeten we zorgen dat die drie hartcondities die totaal geen vrucht dragen. Er zijn drie van de vier dragen totaal geen vrucht. Dat we die laten besnijden door de Heilige Geest. Die kan ons hart besnijden. Maar het ligt dus nooit aan het zaad van God. Het zaad van God is levend en krachtig. Dat werkt altijd. Het zaad van God werkt altijd. Maar een cruciale rol is voor ons hart. Maar ook dat we beseffen wat de boze probeert te doen elke dag. Dat moeten we ook beseffen. En ook het zaad, de hoeveelheid zaad, dat bepalen wij. Als jij je hele tijd van je leven geen woord hoort, je komt niet onder het woord, je gaat niet naar de kerk, je luistert niet naar het woord van God, en je dacht wel te geloven, ja, op een gegeven moment zal het uitdoven. Het kan niet anders, want we hebben dagelijks dat woord van God nodig. Dat maakt ons levend, dat houdt ons levend. De cruciale rol is die rol van jouw hart, die bepalend is in hoeverre het koninkrijk van God tot uiting kan komen in jouw leven. En vanmorgen wil ik dus even kijken naar die eerste grond, die het volgende zegt, Marcus 4 vers 14. De zaaier is hij die het woord zaait, en dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is, in wie het woord gezaaid wordt. En als zij het woord gehoord hebben, en dan vult Matthäus 13 aan, als iemand het woord van het koninkrijk hoort en niet begrijpt, dan komt de Satan meteen en neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was, opdat zij niet geloven en zalig worden. Jezus vertelt hier dat als jij het woord hoort, maar niet begrijpt, dan komt Satan om het weg te roven. Jezus vindt het prima dat je het woord hoort. De boze vindt het prima dat je het woord hoort. De boze vindt het prima dat je een Bijbel op je nachtkastje hebt liggen. De boze vindt het prima dat je een Bijbelstudie opzet. Daar kan hij nog mee leven. Zelfs dat proberen te verhinderen. Maar daar zou hij nog mee kunnen leven. Hij wil maar één ding, dat je het niet begrijpt. Want dan komt hij en kan niet wegroven. Dus zie je hoe belangrijk het begrijpen van het woord van God is. Dat we niet alleen moeten horen, maar we moeten het ook begrijpen. En je moet dus een woordstudie doen op begrijpen in het Nieuwe Testament. Keer op keer zegt Jezus. Dan zei hij iets en dan zegt hij, hebt u dit alles begrepen? En dan zegt ze, ja Heer, maar volgens mij was het gewoon nee. En dan Matthäus 15, Matthäus 13, toen hij de menigte bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, luister en begrijp het goed, begrijp het goed, begrijp het goed. Heb je wel eens een preek gehoord, misschien wel deze preek, en je begreep er geen snars van? Wat deed je toen? Ik had altijd, toen ik jong was, als ik een preek niet begreep, ik sloop me gewoon af en ik ging aan de boodschappen denken. Of aan de leuke dingen die ik die zondag nog ging doen. En dat is precies wat de boze wil. De boze vindt het prima dat je het woord hoort als je het maar niet begrijpt. En die doet er ook alles aan om je af te leiden, ook voor morgen. Maar elke keer als je het woord hoort, wil je afleiden. Wil je aan de boodschappen doen denken. Dus besef dat je het woord horen is niet genoeg. Je moet het woord horen en begrijpen. En dat begrijpen is dus zo belangrijk dat het laatste is waar ik vanmorgen stil bij wil staan. Van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we het woord begrijpen? Wat omvat dat woord begrijpen? En er zijn vier dingen waar ik vanmorgen stil bij wil staan. Begrijpen omvat, geloof ik, veel meer dan dit. Maar vanmorgen wil ik bij vier elementen stilstaan hoe we het woord kunnen gaan begrijpen. Het eerste is dat je het woord aanneemt of gelooft als de waarheid, ook al snap je het niet, ook al voel je het niet, of ook al is het nog niet te zien. Dat je het woord van God aanneemt en gelooft als waarheid. Ik weet nog heel goed dat ik sinds de school te horen kreeg van Jezus houdt van je, God houdt van je. Het is de waarheid uit Gods woord. Het is de kern van Gods woord. Maar ik snapte het niet. Hoe kan zo'n almachtige schepper nou van iemand als ik houden, die er soms nog een potje van maakt toen ik jong was. En nog wel eens. En ik voelde het vooral niet. Ik voelde het vooral niet, de liefde van God. Ik voelde het niet. En ik was de geest van de wereld gaan geloven, die elke dag tegen je zegt, als je het niet voelt, dan is het niet waar. Als je het niet voelt, is het niet waar. Dus ik voelde de liefde van God niet. Dus ik ging onbewust, kwam er een overtuiging in mijn hart. Die diepste laag van mijn hart, bewaak je hart boven alles. Kwam er een overtuiging in mijn hart, God houdt niet van mij. En vervolgens werd mijn hele leven beïnvloed door die overtuiging. En dit zijn allemaal onbewuste processen. Hè? Dus zo hebben jullie ook overtuigingen in je hart. En zo heb ik nog meer overtuigingen in mijn hart, die er uiteindelijk uit moeten. Die de Heilige Geest zichtbaar moet maken. Daarom is die dagelijkse intimiteit met God zo belangrijk. Maar als we daar niet mee afrekenen, zal jouw gedrag, jouw emoties, jouw gedachten beïnvloed worden door die verkeerde overtuiging. Maar ik ga straks vertellen hoe ik dat uiteindelijk doorbrak. Maar het begint dus door het aan te nemen. Vader God, uw woord zegt dat u van me houdt. Ik snap het niet. Ik voel het niet. Ik begrijp het niet. Maar ik neem het aan als de absolute waarheid. Tegenwoordig is er ook een geest die zegt, er bestaat geen absolute waarheid. Wie heeft dat wel eens gehoord? Ieder heeft zijn eigen waarheid. Dat is ook weer zo'n leugen. Om je af te houden van de bevrijdende werking van Gods waarheid. Je moet het aannemen als de waarheid. Gods woord geloven is God op zijn woord geloven. Als hij zegt, ik hou van jou, dan is het waar. En wat ik ben gaan doen, ik ben op een gegeven moment God gaan danken. Heere God, dank u wel dat u in uw woord zegt, dat u van mij houdt. Ik snap het niet, ik voel het niet, maar gelukkig is mijn gevoel niet de waarheid. Maar uw woord is de waarheid en uw woord zegt dat u van me houdt. Dank u wel, Jezus. En ik ging mijn lichaam erbij gebruiken. Ik ben het dagen, weken, maanden gaan doen. En op een gegeven moment ging ik het ervaren, ging ik Gods liefde ervaren. Omdat het een diepe overtuiging werd in mijn hart. Een tweede manier om Gods woord te begrijpen is het te gaan doen, om te gaan gehoorzamen. In het Hebreeuwse denken ga je iets begrijpen door het te doen. Wij gaan pas doen in het Westen, met ons Westerse moderne denken, wij gaan pas iets doen als we het begrijpen. Maar in het Hebreeuwse denken ga je iets begrijpen door het te doen. Denk alleen aan genezing. Van Jezus zegt, deze tekenen zullen de zieken, zullen de gelovigen volgen, zullen handen leggen op zieken en zij zullen genezen. Als je dat leest, je verstand denkt, dat kan niet. Want de dokter kan zelfs blindheid niet genezen of doofheid. Dus dit kan niet. Dus een heleboel mensen stoppen dan al. Ze begrijpen niet en ze gaan het niet doen. En daarom zal het hen niet zalig maken. Maar als ze het gaan doen en je blijft het gewoon doen. Ook als mensen misschien niet genezen op dat moment. Je blijft gewoon doen. Dan ga je het op een gegeven moment begrijpen. Daar ben ik van harte van overtuigd. Een andere. Jezus zei trouwens ook, als je het woord hoort en niet doet, dan ben je dwaas. Zou jij willen dat Jezus jou dwaas noemt? Oh, het zou verschrikkelijk zijn. Als Jezus tegen me zei, Hein, je bent dwaas. En ergens zijn we dwaas, want we doen nog lang niet alles wat het woord zegt. Dus God heeft veel genade, maar het is dwaas. En Jezus vertelt dan uiteindelijk die gelijkenis. Iemand die het woord hoort en niet begrijpt, is als een man die zijn huis bouwt op het zand. Vervolgens komen er golven en die beuken op het huis in en het huis stort in. Dus met andere woorden, als je het woord hoort, maar niet doet, wordt jouw leven een puinhoop. Dus als jouw leven op dit moment een puinhoop is, is er een oplossing. Gods woord. Een leven met God, maar ook dat je gaat gehoorzamen wat God doet. Dat brengt structuur. Dan blijft het huis staan. Dank u Jezus voor die uitweg uit onze puinhoop, uit onze chaos. Ik vind het zo mooi op de eerste bladzijde van de Bijbel. Er was chaos in de wereld. Tohu wavohu, zegt het Hebreeuws. He, woestigheid, ledigheid, leegheid. Maar de Heilige Geest die broedde daarover. En het werd structuur en er werd een hele schepping uitgemaakt. God die maakt Uit chaos maakt hij orde. Chaos maakt hij orde. Het is volgens mij oude kerkvader Augustinus. Die heeft gezegd dat vrede, shalom, is de rust van orde. Vrede is de rust van orde. Als jouw leven op bepaalde vlakken een puinhoop is, heb je er geen vrede over. Heb je geen rust. Maar als je God orde laat brengen in die chaos, door hem te vragen te spreken over jouw situatie en wat je moet doen, en je gaat dat gehoorzamen, dan krijg je orde. Een derde punt om het woord te gaan begrijpen is door het te overdenken. Dat lees je onder andere in Psalm 1 en Joshua 1. Met de belofte dat je zal slagen in alles wat je doet. Daar staat trouwens ook overdenken in combinatie met het gehoorzamen. Dus je moet het woord overdenken en nauwgezet wandelen in wat ik in mijn woord. En dan krijg je de belofte dat je zult slagen in alles wat je doet. Vrij vertaald naar de zaaier. Je zal 100-voudig vrucht dragen. Je zal wandelen in je roeping. Als je het woord overdenkt en je het woord doet. En het woord overdenken, dat is dus dagelijks het woord van God wat je 's ochtends hebt gelezen of 's avonds. Dat je die hele dag, de volgende dag in dat geval, nadenkt over dat woord. Ik vind het mooi, ik las ergens van, zorgen maken is de verkeerde kant op mediteren. Zorgen maken is de verkeerde kant op mediteren. Dus als je je zorgen maakt, herken het. Want ik geloof dat het een afleiding is van de boze. Want het is mediteren op het plan van de boze. Dat je het herkent. En dat je volgens die switch, als het ware een geluidsswitch, hop, helemaal naar de andere kant over schuift. En dat je de goede kant gaat mediteren. Het woord van God. En dan zien we dat het helpt in het proces om het woord te gaan begrijpen. Want je overdenkt het woord. En dan kan jouw leraar, de Heilige Geest, die kan uitleg geven. En dan kan het diep in ons hart landen. Er wordt een overtuiging. En vervolgens gaat het ons gedachten, ons gevoel en ons gedrag beïnvloeden. En als laatste, vraag openbaring aan jouw leraar, de Heilige Geest. Wie weet dat de Heilige Geest de leraar wordt genoemd? Maar als ik jou nu vraag van hoe is de Heilige Geest de leraar in jouw leven? Toen iemand mij dat aan mij vroeg, was ik stil. Ik wist dat de Heilige Geest een leraar werd genoemd. Maar hoe is de Heilige Geest een leraar in mijn leven? Toen was ik stil. En toen besefte ik van wauw. Vragen stellen, ook weer in het Midden-Oosten. De vraag is belangrijker dan het antwoord in het Midden-Oosten, in het Hebreeuwse denken. In het Griekse denken, waar wij deel van maken, het Westerse denken, is het antwoord belangrijk. En we denken ook maar dat er één antwoord is. In het geval van Jezus is het ook zo. Maar dus dat is, daar help ik mezelf niet mee. Maar in het Hebreeuwse denken, waar was ik ook weer? Ja, vragen stellen aan je leraar. Hij houdt ervan, elke leraar houdt ervan dat er studenten zijn die vragen stellen. Zijn er hier mensen leraar of geven mensen hier les? Ja. Vind jij het fijn als mensen, als studenten vragen stellen? Zeker. Waarom?
Nou, dan laten ze zien dat ze betrokken zijn.
Ja.
En je krijgt als leraar dan beter idee wat men nog niet weet of begrijpt, zodat je daar meer aandacht op kunt.
Ja. Krijgen, ja, dankjewel. Nou, dit vat het heel mooi samen. Dus de Heilige Geest zit te wachten totdat wij vragen stellen. En vragen stellen is gewoon een onderdeel van jouw dagelijkse intimiteit met God. Dus terwijl jij je dagelijkse dingen doet, terwijl je naar de supermarkt gaat, je de luiers verschoont, op je werk zit, je kan gewoon de hele tijd door dat gesprek met God gaande houden en vragen stellen en openbaring ontvangen. De gelijkenis van de zaaier gaat uiteindelijk over intimiteit met God, want zonder intimiteit geen vrucht. Maar ook Paulus, dat gebed uit Efeze 1 vers 17. Paulus bidt voor de geest van wijsheid en openbaring. Elise en ik zijn het ook dit jaar elke dag gaan bidden. En het is maar een 3 seconden gebed. Vader, geef me de geest van wijsheid en openbaring. Geef me meer wijsheid en openbaring. God heeft jou alles al gegeven. Hemzelf. Maar wat ons probleem is, is een gebrek aan openbaring. We leven nog als arme mensen, omdat we een gebrek aan openbaring hebben van het hele koninkrijk van God, waar deze gelijkenis over gaat. En we mogen net als Paulus dat gebed bidden. Vader, geef ons meer openbaring. Tot slot, om af te sluiten, heb ik dit samengevat in 1 plaatje, dit hele proces. Bij nummer 1 zie je, we moeten het woord van God horen, geloven en doen. Horen, geloven en doen. Horen, geloven en doen. Daar begint het mee. Het is het woord lezen, voor het horen en het doen. Als tweede is denk na. Ga het woord overdenken. Dag en nacht staat er zelfs in de Bijbel. Laat het niet wijken uit je mond, staat er zelfs. Dus we mogen het ook gaan spreken. In het Hebreeuws is het overdenken, is ook murmelen. Dus daarom zie je ze bij de muur, wat wij de klaagmuur noemen, zie je de Joodse mensen zie je ook altijd met hun mond bewegen. Want dat is een onderdeel van mediteren. Maar ze nemen het woord van God dus in hun mond. Dus neem het woord van God ook in je mond, terwijl je het overdenkt. En dan nestelt het zich diep in jouw hart en worden het overtuigingen. Zoals Psalm 119 zo mooi zegt, ik heb uw belofte, uw woord in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Dat is weer dat gedrag wat uit je hart voortkomt. En zondig is je doel missen. Dus we mogen het woord zo laten planten in ons hart, dat het echt een overtuiging wordt. En dat het van daaruit onze gedachten en gevoelens weer bij nummer 4 gaat beïnvloeden. En dat we in onze gedachten en gevoelens waarlijk vrij worden. Niemand hier is waarlijk vrij. Wel in onze geest. Dus we zijn, als je Jezus hebt aangenomen, je gelooft het met je hart, ben je gered. Dus in die zin ben je vrij, maar dat is in je geest. Maar helemaal waarlijk vrij, zoals je als mens bent, ziel, geest, lichaam en ziel, dat was alleen Jezus. En hij heeft het voorbeeld gewandeld. Wij mogen hem nadoen. En hij zegt van je zal dezelfde werken doen. En zelfs grotere. Dus dat heeft met gedrag te maken. Maar dat zal dus alleen lukken als ons hart helemaal vrij is. Dat ons hart alleen maar bestaat uit de overtuiging. Die goed zijn. Die van God zijn. Dat het woord, het hele woord van God. Elke belofte in Gods woord. Zo'n overtuiging is geworden in ons hart. Dat we daar van daaruit ook wandelen. En dat is een proces. Dat is een proces. En daarom hoop ik dit jaar vaker over het hart te spreken. Om de gelijkenis ook af te maken. Maar ook omdat dit zo belangrijk is in onze wandel. Omdat ik ook zoveel merk. Ook mensen die ik spreek op mijn pad komen. Jongeren die worstelen met wat is nou mijn roeping. Wat moet ik doen. En dan is dit de zaaier. Geeft echt de sleutel geloof ik. De kern van het proces waar God je in wil begeleiden. En ja, dus ik wil dit echt zo bidden, Vader, dat dit hele proces waar we vanmorgen over hebben gesproken, dat het echt diep mag wortelen in ons besef dat we dagelijks zo met u mogen wandelen, Heere God. Dat we uw woord hebben gekregen, wat een heerlijke geschenk, Vader, als we beseffen dat voor zoveel honderden, duizend jaren dat mensen niet het woord tot hun beschikking hadden. Dat alleen de priesters, de katholieke priesters, die hadden het in Latijn. Daarvoor was het alleen nog een grote, kostbare boekrol in de synagoge. Niemand had een Bijbel op zijn nachtkastje, Vader, in zijn eigen vertaling, in een makkelijke vertaling. En wij hebben dat woord gekregen, Vader, waardoor we de geheimenissen van uw koninkrijk en het geschenk dat u zelf bent, dat het onthuld is, Vader, dat we dat mogen ontvouwen. En dat het woord van God levend is, het is krachtig. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het is in staat om diep door te dringen in ons hart. Om datgene te besnijden wat niet van u is in ons hart. Als we verkeerde overtuigingen hebben van God. Van mijn leven is een puinhoop. Er is geen hoop meer. Of misschien heb je wel last van neerslachtigheid of depressie. Of ben je al chronisch ziek. En je denkt van nou hier moet ik mee leren leven. Het woord van God is levend en krachtig. En in staat om verkeerde overtuigingen te besnijden. En daarvoor in de plaats de overtuiging van Gods woord diep in te nestelen. Die zegt, er is leven. Er is leven en het is de kracht van de Heilige Geest die elk juk verbreekt. Ook op dit moment, Heilige Geest, u gaat de rijen langs. U raakt harten aan. U verbreekt het juk van elke slavernij waaraan we gebonden zitten. Dank u wel, Jezus, dat niks onmogelijk is voor uw Heilige Geest om op dit moment te verbreken. U raakt harten aan. U geeft vrede, u geeft shalom. U geeft richting, u spreekt, Vader, over een hoopvolle toekomst. Ook als je het niet ziet zitten, dan zegt God op dit moment, ik heb jouw toekomst voor ogen. En het zijn gedachten, het is een toekomst vol met hoop en met heil en met leven en met betekenis. Je bent gemaakt om een betekenis van betekenis te zijn Voor je eigen familie, voor je vrienden, voor de omgeving, voor de mensen die God jou gegeven heeft. Maar daarvoor in de plaats wil God eerst jouw hele hart vervullen. Dat er niks op jouw hart is. Dat nog ergens anders op gefocust is. Dat nog iets vasthoudt. En ik spreek die vrijheid uit over jou in Jezus' naam. Wees vrij in de naam van Jezus. Wees vrij in de naam van Jezus. Ook als je het moeilijk vindt om dagelijks stille tijd te houden. Dan bid ik, Heilige Geest, u helpt. U helpt. Help ons, Vader, om dagelijks aan uw voeten te zitten. Wilt u dat uitwerken? Wilt u daarvoor genade geven? Om u te zoeken elke dag. Ik wil de band alvast vragen om te komen spelen. Zachtjes. En ik wil gewoon een uitnodiging doen. Als jij voelt dat God jou vanavond, vanmorgen roept om jouw hele hart te geven. Of misschien vind je het wel moeilijk om dagelijks die stille tijd te nemen. Om aan de voeten van Jezus te zitten. Omdat je zelf zegt, ik ben geen ochtendmens. Of misschien worstel je wel met neerslachtigheid en met depressie of ziekte in je lichaam. God is hier vandaag om jou aan te raken. Om jou genade te geven. Praat maar met hem. Neem maar de tijd om met hem te spreken op dit moment in je hart. Mompelend, zachtjes in je hart. Dat maakt niet uit, maar neem deze tijd om met God te antwoorden op wat hij vanmorgen tegen jou gezegd heeft. Dank u, Vader, dat u een persoonlijk God bent. U zegt, men kan niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uitgaat uit mijn mond. Dus dat betekent dat u elke dag, ook op dit moment, tegen ons spreekt. Vader, nestel die overtuiging in ons hart dat we niet kunnen leven zonder dagelijks een woord uit uw mond te horen. Geef ons een ontembare honger om uw woord te openen, Vader. Als we weten dat niets in ons vlees uw woord wil openen. Paulus zegt, in mijn vlees is niets goeds. In ons vlees is niks dat u wilt zoeken, Vader. En als we ons wandelen naar het vlees, dan zullen we nooit de Bijbel openen. Daarom hebben we uw hulp nodig, Vader. Wilt u ons helpen om te breken met het leven door de vlees. En dat we echt naar de geest gaan wandelen. Dat we gaan doen wat u zegt. Maar dat begint met die dagelijks om aan de voeten te zitten van u met een open Bijbel. Waardoor u heen blaast. En persoonlijk tot ons spreekt. Dat u ons hoop geeft. Bemoediging. Richting. Vraag maar aan de Heilige Geest of hij je daar dagelijks wil mee helpen. Hij zit te wachten op jouw vraag, op jouw verzoek. Hij is een gentleman, hij zal zich niet forceren in jouw leven. Hij wil dat jij zelf gaat verlangen met jouw hart. Om dagelijks met hem intimiteit te hebben. Dat je tijd apart zet. Tuurlijk heb je intimiteit de hele dag door, maar er is niks boven dat je tijd apart zet met je beste vrienden. Zo ook met God, die je redder is, die je Heer en Heiland is. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En ik spreek ook zo uw genezing uit over ieder die ziek is. Die ieder de last heeft van een depressie, de neerslachtigheid. Wees genezen in Jezus' naam. En de geest die dat veroorzaakt, die sturen we uit in Jezus' naam. We spreken vrede en leven over jou. Vrede, shalom, heelheid. De kracht van de Heilige Geest raakt jouw lichaam op dit moment aan. Zoals Romein 8 vers 11 zegt. De opstandingskracht woont in jou als gelovige. Die is in staat om jouw sterfelijk lichaam levend te maken. Dus God komt niet van buitenaf om jouw lichaam aan te raken. Hij komt van binnenuit op dit moment met die levendmakende kracht. Die jouw sterfelijk lichaam, die ziek is, levend maakt op dit moment in Jezus' naam. Dank u, Jezus. Pijn verdwijnt in Jezus' naam. Halleluja.